Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit Psalm 84, de versen 1 en 5. 84, vers 1. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heere, der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempel zangen. En het vijfde, o God, die ons ten schilde zijt. 1 en 5 van 84.
Thank you.
De schriften in het Oude Testament en lezen daaruit Deuteronomium 6, de versen 1 tot en met 18. Deuteronomium 6, vers 1 tot en met 18. Daarna zingen we uit Psalm 119, vers 1. Welzalig zijn de oprechten van gemoed die ongeveinsd des Heren wet betrachten, die hij op het spoor der godsvrucht wandelen doet. En wat er verder volgt. Daarom een gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. We lezen in Deuteronomium 6 vers 1 tot en met 18, zingen Psalm 119 vers 1 en doen belijdenis des geloofs.
Dit zijn dan de geboden, de inzettingen en de rechten die de Heere uw God geboden heeft om te leren, opdat gij ze doet in het land naar het welk gij heen trekt om dat erfelijk te bezitten, opdat gij den Heere uw God vreest, om te houden al zijn inzettingen en zijn geboden die ik u gebied, gij en uw kind en kindskind, al de dagen uws levens, en opdat uw dagen verlengd worden. Hoor dan, Israël, en neem waar dat gij ze doet, opdat het u welga en opdat gij zeer vermenigvuldigt, gelijk als u, de Heere, uw vadere God gesproken heeft, in het land dat van melk en honing is vloeiende. Hoor, Israël, de Heere, onze God, is een enig Heere. Zo zult gij den Heere, uw God, liefhebben met uw ganse hart en met uw ganse ziel en met uw vermogen. En deze woorden die ik u heden gebied, zullen in uw hart zijn. En gij zult ze uw kinderen inscherpen en daarvan spreken, als gij in uw huis zit en als gij op de weg gaat en als gij nederligt en als gij opstaat. Ook zult gij ze tot een teken binden op uw hand en zij zullen u tot voorhoofdspanselen zijn tussen uw ogen. En gij zult ze op de posten van uw huis en aan uw poorten schrijven. Als het dan zal geschied zijn dat de Heer uw God u zal hebben ingebracht in dat land dat hij uw vaderen Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft u te zullen geven, grote en goede steden die gij niet gebouwd hebt, en huizen vol van alle goed die gij niet gevuld hebt, en uitgehouwen bornputten die gij niet uitgehouwen hebt, wijngaarden en olijfgaarden die gij niet geplant hebt, en gij gegeten hebt en verzadigd zijt. Zo wacht u dat gij den Heere niet vergeet, die u uit Egypte, uit het diensthuis heeft uitgevoerd. Gij zult den Heere uw God vrezen en hem dienen, en gij zult bij zijn naam zweren. Gij zult andere goden niet navolgen van de goden der volken die rondom u zijn. Want de Heere uw God is een ijverig God in het midden van u, dat de toorn des Heere uw Gods tegen u niet ontsteken en hij u van de aardbodem verdelgen. Gij zult den Heer uw God niet verzoeken, gelijk als gij hem verzocht hebt, te Massa. Gij zult de geboden des Heeren Gods vlijtelijk houden, mitsgaders zijn getuigenissen en zijn inzettingen, die hij u geboden heeft. En gij zult doen wat recht en goed is in de ogen des Heeren, opdat het u welgaat en dat gij inkomt en erft het goede land dat de Heere uw vaderen gezworen heeft. Ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen.
Op het woord dat wij samen lazen is ook gegrond onze geloofsbelijdenis, de Heidelbergse catechismus. En wij gaan verder met het luisteren naar de verklaring over het eerste gebod in zondag 34. Ik had u gezegd dat we ook nog zullen luisteren naar de positieve kant van dit gebod, wat we dan in de tweede helft van antwoord 94 lezen. Ik zal wel vragen antwoord 94 helemaal lezen. Wat gebiedt God in het eerste gebod? Dat ik, zo lief als mij mijn zielenzaligheid is, alle afgoderij, toverij, waarzegging, superstitie of bijgeloof, aanroeping van de heiligen of van andere schepselen mijden en vlieden. En dan komt het gedeelte dat we met name willen onderstrepen. En de enige ware God recht leren kennen. Hem alleen vertrouwen. In alle ootmoedigheid en leidzaamheid mij hem alleen onderwerpen, van hem alleen alle goeds verwachten, hem van ganser harte liefhebben, vrezen en eren, alzo dat ik eer van alle schepselen afga en die varen laten, dan dat ik in het allerminste tegen zijn wil doe. We willen samen eerst de Heere gaan vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Heere God van Abraham, Isaac en Jacob, gij zijt God. Gij alleen zijt God. En geef dat wij dat niet alleen belijden mogen, maar dat we dat ook beleven mogen. Leer ons u niet alleen kennen met ons verstand, maar ook met ons hart. Dat we uit de bevinding mogen spreken als het over u gaat. Dat we bevinden mogen dat u bent, zoals dat u in uw woord zegt dat u bent. Gij zijt God en gij openbaart u aan deze verloren wereld door woord en door geest in de schepping. En wij bidden u, Heere, geef dat wij mogen verstaan wat u tot ons te zeggen hebt en dat we eronder mogen buigen. Dat er maar één naam onder de hemel gegeven is door de welke wij moeten zalig worden. De naam van de enige geboren Zoon des Vaders, de Heere Jezus Christus, waarvan gij gezegd hebt, deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. Hoort hem. En dat woord, Heere, dat mocht ons worden overgeleverd in de schriften, in de prediking. En u geeft in uw woord ook aan de prediking een groot gewicht. U zendt dienaren van het goddelijke woord uit, die de bevoegdheid hebben ontvangen, de last en de macht hebben ontvangen om te zeggen, alzo spreekt de Heere. En dat maakt een kerkdienst van zo'n groot gewicht. Dat geeft aan de prediking van uw woord zo'n groot gewicht. Laat de dienaar van het woord dat allereerst mogen beseffen en mogen verstaan, dat hij niet anders mag en kan doen dan uw woord prediken. Tijdiglijk en ook ontijdiglijk. En dat hij met zijn geweten ook zal mogen en moeten kunnen zeggen, alzo spreekt de Heere. Doe hem dan allereerst uw woord verstaan. Doe hem u recht leren kennen, vrezen, liefhebben, aan u onderwerpen. En alles wat onze catechismus op grond van uw woorden deze zondag ons voorhoudt. Dat we het wonder mogen beleven, mogen verstaan, mogen beseffen, Heere, dat u uzelf bekend maakt. Dat u spreekt. U had naar recht kunnen zwijgen toen de mens van u vandaan ging. U had ook in ons leven het zwijgen ertoe kunnen doen, gezien onze afmaking en onze zonden. U had het kunnen doen in het leven van de Samaritaanse, na al haar ongeloof en tegenwerpingen en zonden. Maar dat hebt u niet gedaan, Heere. Want u bent een God die schoon zwaar getergd is, langmoedig en weldadig is. En die in uw genade ons toeroept dat er vergeving is. Maar Heere, we hebben vanochtend ook begrepen dat ondanks dat lieflijke aanbod van genade, ondanks die toezegging van vrede en van vergeving, dat de mens niet wil en niet kan komen om die hand die ons toegereikt wordt aan te vatten. Heren, dan hebben wij uw geest zo nodig. En daar smeek u ook om, Heren. De geest der genade, de geest der gebeden, de geest der uitbranding en des oordeels, de geest van overtuiging, maar ook de geest van onderwijzing, van toepassing van het werk van Christus aan het hart. Geef dat we mogen zien, Heere, dat er in ons, dat in ons vlees geen goed woont, dat er uit ons geen vrucht meer zal zijn tot in der eeuwigheid, dat we onbekwaam zijn tot enig goed, geneigd tot alle kwaad. Maar dat bij u, Heere, de levensbron is. En dat u tot zondaren zegt, ga heen, roep uw man. Overdenk, bedenk uw zonde. En kom hier. Geef ons dan ook de gezindheid en de gewilligheid om die zonde te belijden. Om daarmee te breken. Om het aan uw voeten neer te leggen en u te vragen, Heer, bekeer gij ons. Dan zullen we bekeerd zijn. En trek gij ons. Dan zullen we u ook nalopen. En als wij ons zetten, Heer, tot de behandeling van de geboden en opnieuw het eerste gebod hebben gelezen en iets ervan zullen aanstippen van wat uw woord daarover zegt, ook in de positieve kant van dat gebod, en wat de catechismus ons voorhoudt, dat we dan in gebondenheid aan dat woord en de belijdenis dan de lijn van onze catechismus zullen volgen, dat we ons daaraan onderwerpen, dat we ons zullen laten gezeggen. Ook met dat doel, Heere, dat wij aan het einde komen met onszelf, dat ook in die positieve kant van het woord onze onbekwaamheid, onze dwaasheid, onze zondigheid aan de orde wordt gesteld, maar bovenal dat we komen mogen tot het einde der wet, het doel. En dat is toch Jezus Christus, de grote wetsvolbrenger, die u volmaakt gediend en geëerd heeft, die u recht kende, vreesde, lief had, zich aan u onderwierp. Ik kom, o God, om uw wil te doen. En toch vinden we hem buiten de poort, waar hij als een godslasteraar gekruisigd wordt, waar hij hangt tussen hemel en aarde, waar hij schreeuwt, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten, om zo de schuld uws volks uit uw boek te doen. Heere, schenk ons de kennis, de bevinding, de woorden, de gezindheid om hem te verkondigen, om hem uit te stallen in zijn noodzakelijkheid, in zijn gepastheid, in zijn dierbaarheid voor wetsverbrekers, voor zondaren. Opdat die ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid mag worden toegepast aan onze harten. Heere, zo wacht het op u. Help ons in spreken en ook in luisteren. Open onze harten voor uw woord en het woord voor onze harten. En doe dat overal, Heere, waar dat woord verkondigd wordt. Wij bidden u om de komst van uw koninkrijk. Laat dat door mogen breken in deze oude, koude wereld. Waar zoveel verwarring is, ook op levensbeschouwelijk en godsdienstig gebied. Waar zoveel wind van leer is, waar zoveel dwaalleer is. Heere, wilt u zelf ons in de rechte leer der godszaligheid onderwijzen. Ga ons met uw heiligt voor. Wil ook op de zendingsvelden en de evangelisatieposten en in de kerken van deze wereld en ook onder de Joden de evangelieverkondiging zegenen. U hebt het toch beloofd, Heere, dat uw woord nooit ledig tot u wederkeert. Dat u ermee doet wat u behaagt en dat u het voorspoedig maakt in hetgeen waartoe gij het zendt. En dat door de hand van die grote profeet en leraar, de Heer Jezus Christus, dat woord gelukkiglijk, dat welbehagen gelukkiglijk zal voortgaan. Uw volk zal zalig worden. De kerk komt thuis. Maar Heere, wij smeken u. Och of al het volk profeten zou worden, gekenden mochten zijn, u de Heere mochten leren vrezen. Denk aan uw genade. Denk aan uw verbond en maak mensen gewillig, Heere, op de dag van uw heerkracht. Want in de veelheid van de onderdanen ligt toch uw heerlijkheid. Laat toch zien, Heere, dat gij de God zijt die overwonnen hebt. Laat toch zien, Heere, dat uw geest stromen op het droge geeft en wateren op het dorstige, opdat de woestijn zal bloeien als een roos en opdat u de lof en de eer zal mogen krijgen. U hebt uw volk zelf een volk geformeerd dat zal de lof verkondigen. Heere, werk en werk door en breek door, ook in deze bange tijden. We bidden u, Heere, voor de kerk die in de verdrukking leeft, allen die vervolgd worden. We bidden u ook voor de vervolgers. Wil u ze volgelingen maken? We bidden u voor Israël, het volk dat nog steeds in oorlog leeft met Hamas. We bidden u ook voor de slachtoffers onder de Palestijnen van Hamas. We bidden u, Heere, voor al degenen die leed hebben vanwege die oorlog. Heere, wilt u de boog verbreken en de spies aan tweeën slaan, ook in Oekraïne en Rusland. Heere, ontfermt u zich, Heere, over al die bloedende en lijdende mensen. We bidden u voor de overheden, in allerlei geledingen, ook voor onze eigen overheden. Als er gezocht wordt naar de vorming van een nieuw kabinet, wilt u het met uw zegen bekronen. Zie zo op ons allen in uw gunst van boven, Heere. Wees ons genadig en leid ons door uw woord en geest, om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking zingen we uit Psalm 95 de versen 1, 2 en 3. 95 vers 1 komt: laat ons samen Israëls Heere, de rotssteen van ons heil, met eer, met God gewijde zang ontmoeten. De tweede: de Heere is groot, een heerlijk God. En de derde: zijn is de zee, ze is door zijn kracht met alle drogen voortgebracht. 1, 2 en 3 van Psalm 95, terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en voor zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. Thank you. Aan het einde van de prediking, na het amen, dan zingen we op Psalm 68, het 17e vers. Hoe groot, hoe vreselijk zijt Galom, uit uw verheven heiligdom aanbiddelijk opperwezen. Dat is het 17e van Psalm 68, wat we na de prediking met elkaar zingen. Lieve gemeente, in het begin van de vorige eeuw bezocht een zendeling, J.H. Bavink heette die man, eens een Javaanse prins. Dat was een islamiet. En die islamitische prins, die had met Bavink een gesprek over God. En hij zei tegen de zendeling: we hebben het eigenlijk allemaal over hetzelfde opperwezen. Jullie noemen dat opperwezen Jehovah. Wij noemen hem Allah. En de Hindoes, die noemen dat opperwezen Diva. Maar het is eigenlijk allemaal hetzelfde opperwezen, alleen de namen zijn anders. En hij gebruikt het voorbeeld van het water. Hij zegt, daar zijn in onze Indonesische eilanden allemaal verschillende namen voor. Bij ons in Java, daar zeggen we Banyu. Maar in Maleisië zeggen ze Ayer. En op Bali zeggen ze Tirta. Verschillende woorden voor dezelfde substantie. Het is allemaal hetzelfde water. Nou, zo is het ook met God. Zo zei deze Javaanse prins. En de zendeling die ging daar natuurlijk terecht tegenin. En hij zei, nee, de God van Abraham, Isaac en Jacob, Jehovah, is niet dezelfde als Allah. Het is niet een kwestie van een andere naam, maar het is wezenlijk een andere God. En die gedachte die komt gemeente ook op uit het eerste gebod. Dat er maar één ware God is. En dat is de God zoals hij zich geopenbaard heeft in de schriften van het Oude en van het Nieuwe Testament. En die belijdenis, gemeente, die uitspraak, die gaat natuurlijk dwars in tegen de heersende tijdgeest, juist vandaag de dag. Want als je dat zegt, dat alleen de God die zich in de Bijbel heeft uitgesproken de ware God is. En als je beleidt dat er maar één naam onder de hemel gegeven is tot zaligheid, namelijk die van Jezus Christus, dan wordt dat fundamentalistisch genoemd. Dan is dat onverdraagzaam. Je moet iedereen in zijn eigen waarde laten. Iedereen heeft gelijk. Ook de moslims hebben gelijk en ook de hindoes. En je mag niet zo fundamentalistisch zijn en niet zo exclusivistisch. En niet claimen dat jij alleen de ware God bent en hebt. Maar gemeente, dwars tegen al die menselijke redeneringen van onze tijdgeest, al die menselijke wijsheden, staat dan het woord van de levende God. Die in onze catechismus zo helder wordt nagesproken en beleden. Namelijk dat de God van de schriften, Jehovah, alleen gediend wil worden. En dat er geen andere goden zijn en daarom ook niet aangebeden mogen worden. Ik ben de Heere, zo heeft hij gezegd. Dat is mijn naam. En ik zal mijn eer aan geen ander geven. En zo willen we gaan luisteren naar het onderwijs vanuit de catechismus over dat eerste gebod. En dan nu die positieve kant om God alleen te dienen. Aan de hand van drie gedachten, ik heb het een beetje samengevat. We hebben een aantal woorden, werkwoorden ook gelezen. Kennen, vertrouwen, onderwerpen, verwachten, liefhebben, vrezen, eren. Het zou natuurlijk te veel tijd kosten om al die woorden voldoende aandacht te geven, dus ik heb er 3 uitgenomen. Allereerst, als we opgeroepen worden om hem te dienen, dat we hem recht leren kennen. Dus het woordje kennen. Het tweede woordje wat ik wil onderstrepen, dat is het woord onderwerpen. In ootmoedigheid hem, onszelf aan hem onderwerpen. En het derde, hem van ganser harte liefhebben. Dus het gebod om de Heere te dienen, dat houdt onder andere in dat we hem recht leren kennen. Ons aan hem onderwerpen en hem van harte liefhebben. We gaan dus met elkaar lezen vanuit onze catechismus wat de Heer in het eerste gebod gebiedt. Vorige week zei ik dat er geboden zijn die een negatieve formulering hebben, zoals dit gebod: gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Dat is negatief geformuleerd, dat wil zeggen wat wij niet mogen doen. Maar er zit ook duidelijk een positieve kant aan, want als de Heer ons het ene verbiedt, dan zit daar eigenlijk in besloten hoe hij het dan wel wil hebben. En dat heeft de catechismus dan ook goed verstaan, middels een vrij uitgebreid tweede gedeelte van dit antwoord, die positieve kant benadrukken. Geen andere goden, niet in de plaats van God, niet naast God, zelfs dat niet. Niet naast God andere goden dienen. De Heer die vroeg aan Israël, en hij vraagt het ook aan ons, dat we hem de plaats geven die hem toekomt. Hem alleen dienen. En waarom is dit nu het eerste gebod? Waarom staat dat niet op de 9e plaats? Waarom dit als eerste gebod? Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En waarom noemt de Heer Jezus dit het eerste en het grote gebod? Dat we God lief hebben boven alles. Nou, omdat uit dit gebod, dit grote gebod, alle andere geboden voortkomen. Aan deze geboden hangt de ganse wet en de profeten. Uit dit eerste gebod komt alles voort. Alles staat in relatie tot dit eerste gebod. Want God is niet tevreden met een paar beginselen. Zo heb ik vorige week ook gezegd, hè, de 10 geboden, ze worden ook wel genoemd de 10 woorden. Die bevatten een aantal hoofdprincipes. Gij zult niet doodslaan. Maar er zit veel meer aan vast dan alleen dat daadwerkelijk iemand vermoorden. Net zo goed als aan het 7e gebod veel meer zit dan werkelijk de echt verbreken in een echtscheiding. De Heer is er dus niet tevreden mee als wij een aantal beginselen hebben, ook niet aangaande die eerste tafel die dus met name gericht is op het liefhebben van God boven alles. Bijvoorbeeld aangaande zijn dag. Hij heeft gezegd, 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. En die ene dag, die zul je heiligen en wijden aan de Heer en aan zijn dienst. Maar bij de behandeling van dat gebod zal het ook duidelijk worden dat het natuurlijk niet zo is dat als wij die ene dag dan maar reserveren en 2 keer 1,5 uur in de kerk zitten, dat we dan dat gebod hebben gehoorzaamd en dat we de rest van onze tijd voor onszelf mogen besteden. Nee, de Heer zegt over ons hele leven dat hij de plaats wil hebben die hem toekomt. In heel ons hart, in al onze gedachten. Hij geeft zijn eer aan geen anderen. En God eren, de catechismus heeft dat woordje ook gebruikt, en in het 5e gebod komt dat ook aan de orde, eert uw vader en uw moeder. Dat wil zeggen dat wij God de plaats geven die hem toekomt. Niet een plaatsje in de marge, alleen op de zondag en alleen tijdens de kerkdienst, maar in heel ons leven. En vandaar dat de Heer begint met dit gebod. Geen andere goden. Er is maar één God en die moet op de eerste plaats komen. God liefhebben boven alles. En vandaar dat de catechismus, als dan de schrift zo duidelijk spreekt, dan mag de catechismus ook heel beslist en heel exclusief die woorden gebruiken. En ik zal dat nog eens lezen en dan de klemtoon daar ook bij zetten. De enige ware God recht leren kennen, hem alleen vertrouwen. In alle ootmoedigheid en leidzaamheid mij hem alleen onderwerpen. Van hem alleen alle goeds verwachten. Hem van ganser harte liefhebben, vrezen en eren. En u merkt wel aan de manier waarop hier geformuleerd wordt en de klemtoon die ik leg. Hem alleen, alles van ganser harte. Dat de Heere zichzelf niet wil delen met een ander. Niet in de plaats, maar ook niet naast hem. Maar hij vraagt dat hem de plaats gegeven wordt die hem toekomt. Dat komt als eerste gedachte naar ons toe. Dat we hem geven wat hem toekomt. En dan gaat het dus niet om die hoofdbeginselen. Dan gaat het nog niet eens zozeer om allerlei wetten en allerlei regels. Bijvoorbeeld dat we hem de tienden zouden geven. Dat is natuurlijk niet onbelangrijk, dat we de dienst des Heren voorzien van gaven en dat we dat royaal doen. En in dat opzicht hebben wij als gemeente niet te klagen, gemeente, over uw royaliteit en over de wijze waarop dat u de dienst van de Heren met gaven voorziet. Maar denk nou niet dat daarmee dat gebod door u gehoorzaamd is. En dat het dan wel goed is. Of dat we dus op die ene dag dat we naar de kerk gaan voldaan hebben aan dit gebod om de Heere te dienen en hem te eren. Het is niet onbelangrijk natuurlijk. Maar er zit zoveel meer aan vast. Zou de Heere genoegen kunnen nemen met onze goede werken die wij dan als goed bestempelen, met onze liefdadigheid, met onze mededeelzaamheid? Dat mag niet ontbreken. Maar er is zoveel meer aan dat eerste gebod verbonden, zoveel meer aan dat grote gebod zoals de Heer Jezus dat noemt. Het gaat er niet om dat wij een aantal regels volgen en een aantal geboden in de hoofdbeginselen gehoorzamen, maar het gaat erom, en dat is een vraag van het hart, wat is de Heer ons nou waard? Welke plaats verdient Hij nou? Welke plaats komt Hem toe? Dan laat de schrift ons weten, gemeente, dat alles wat wij zijn en alles wat wij hebben, dat is van Hem afkomstig. Wat hebt gij dat ge niet hebt ontvangen? We hebben niets in de wereld meegebracht, zo zegt Paulus. Naakt ben ik uit mijn moeders buik gekomen, zegt Job. We zullen ook niets uit de wereld kunnen meenemen. Naakt zal ik ook weer weggaan. Alles wat we hebben en alles wie of wat we zijn, het is van God afkomstig. En dat mogen we wel bedenken, gemeente, juist als wij in onze lage landen bij de zee, in onze westerse wereld zo rijk gezegend zijn. Als we van alles overvloed hebben. En natuurlijk zijn er verschillen. En natuurlijk is er verdriet en allerlei soorten ellende, dat vergeet ik echt niet. Maar we kunnen toch met z'n allen constateren dat we rijk gezegend zijn. Als je dat statistieken eens leest, Ik zat van de week nog even ter voorbereiding op de prediking te doen. De cijfers van de Verenigde Naties bijvoorbeeld. Het getal van mensen die in honger leeft nadert inmiddels de 1 miljard. Bijna 1 miljard mensen leeft regelmatig in honger. 2,4 miljard mensen heeft een voedselprobleem. Leeft in de onzekerheid. Wat voor soort voedsel ze kunnen, is 1 op de 3 mensen in heel de wereld. En dan 3,1 miljard mensen hebben dan ook nog eens geen gezond voedsel. Daar kunnen ze niet over beschikken. Heel eenzijdig, altijd hetzelfde. En denk dan ook nog eens aan al die miljoenen mensen die nog nooit van het woord van de levende God hebben gehoord. Die niet weten van een zaligmaker. Die nooit gehoord hebben van de enige naam onder de hemel tot zaligheid. En vergelijk dat nu eens, gemeente, met onze situatie. Hoe wij hier leven. Zoveel mensen die niet eens durven te dromen van het leven dat wij leiden. We zijn zo bevoorrecht. Is het dan te veel gevraagd van onze Schepper, die ons dit alles zo geeft, die ons van alle dingen voorziet, dat hij van ons vraagt dat hij de eerste plaats krijgt? Dat we hem van ganser harte lief hebben. En met al onze krachten hem zouden vrezen en dienen. En dat brengt de catechismus dan onder woorden met een aantal werkwoorden. Een hele serie werkwoorden eigenlijk. Ik zei al, ik kan niet elk werkwoord evenveel nadruk geven. Maar laten we ze eventjes aanstippen. De enige ware God recht leren kennen. Hem alleen vertrouwen. In alle ootmoedigheid en leidzaamheid hem alleen onderwerpen. Van hem alleen alle goeds verwachten. Hem van ganser harte liefhebben. Vrezen en eren. Nou, ik wil dat woordje kennen allereerst nog maar eens onderstrepen. Hem recht kennen, want hoe kan ik nou iemand vrezen, hoe kan ik iemand vertrouwen, hoe kan ik iemand liefhebben die ik niet ken? Dus dat gaat natuurlijk terecht voorop, dat de catechismus dat zegt. Hem recht leren kennen. En willen wij God nu leren kennen, dan is het in onze situatie buiten het paradijs, na de zondeval nodig, dat God zich eerst openbaart. Ik heb vorige week al aangestipt vanuit Romeinen 1. De gevallen mens die draagt toch wel enige vonkjes van dat licht, enige splinters van dat beeld Gods in zich. Hij heeft iets van kennis van God, dat wil zeggen, hij heeft een ingeschapen godskennis. Hij beseft dat er een hogere macht is. Maar Romeinen 1, daar Paulus, die zegt daarvan, en die kennis die brengen zijn ongerechtigheid ten onder. Met die kennis gaan ze allerlei afgoden maken. Enzovoort. Dus aan die ingeschapen godskennis heeft een mens niet genoeg. God moet zichzelf openbaren. En dat via de schrift, via de Bijbel, via het woord. Bij de geschiedenis van de Samaritaanse die we dus nu met elkaar hebben gelezen, daar staat ook in dat de Heer Jezus in vers 22 van Johannes 4 zegt: gij lieden aanbidt wat gij niet weet. Wij aanbidden wat wij weten, want de zaligheid is uit de Joden. Niet omdat de Joden beter waren, maar omdat God zich aan de Joden had geopenbaard. De woorden God zijn hun toebetrouwd. De Samaritanen hadden een aangelengde schrift, vermengd met allerlei heidense sporen uit de Assyrische godsdienst. Wij aanbidden wat wij weten. God openbaarde zich aan Israël. En gemeente, de Heer heeft zich ook aan ons geopenbaard. We hebben de schriften. En daar begint het dus mee, om hem te kennen. Mijn volk gaat verloren omdat het geen kennis heeft. Dat wil zeggen, we hebben dus de schriften te onderzoeken. Onderzoekt de schriften. Want die zijn het die van mij getuigen, zo heeft de Heer Jezus tegen het volk van Israël gezegd. En hoe zit het daarmee in ons leven, gemeente, met het onderzoeken? En het is goed dat we een dagboekje hebben. Het is goed dat we, zo zeggen we dat dan ook nog eens, even lezen. Oh ja, we moeten nog even lezen. En we haasten ons door die schriftgedeelte heen. En we weten soms nauwelijks wat we lezen. Maar dan hebben we het weer gehad. Dan hebben we gelezen. Maar dat is natuurlijk geen onderzoeken. En op die wijze leer je God ook niet kennen. Ja, maar ik heb het zo druk. En het leven is zo jachtig. En ik ben van 's ochtends tot 's avonds bezig. Ja, dat zal best. Iedereen heeft het druk. Maar ik denk dat David, gemeente, het ook druk had. De koning van Israël. Die ook nog eens de bevelhebber was van het leger. En ook de rechter van Israël. Hij zal het ongetwijfeld heel erg druk hebben gehad. Maar David die zegt in Psalm 119, en we hebben het gezongen, welzalig die bij dagen en bij nachten Gods wil bepeinst en hem als het hoogste goed van harte zoekt met ingespannen kracht. En dat is wat de catechismus ons hier voorhoudt. Bij dagen en bij nachten hem als het hoogste goed van harte zoekt met ingespannen krachten. En datzelfde geldt ook van Daniël. Die had een overvolle agenda. Hij had de belangrijkste ministerspost in dat Babylonische Rijk. Maar hij zocht de Heere 3 keer per dag. Niet zomaar eventjes. Nee, hij nam er de tijd voor. Hij deed de vensters open naar Jeruzalem. En hij zocht de gemeenschap met de Heere zijn God. Nou, ik denk niet dat wij een drukkere agenda zullen hebben gehad dan Daniël en dat wij meer verantwoordelijkheden hebben dan dat David ze had. Dus dat soort excuses, gemeente, van ik heb het zo druk en het leven is zo jachtig, ik denk niet dat dat opgaat. Als we zo nog denken en als God er zo bekaaid afkomt, dan laat het alleen maar zien waar ons hart ligt. Waar onze interessen liggen. Waar we het van verwachten. Wie we op de eerste plaats hebben. Ja, zegt iemand, maar zit het daar dan in dat ik veel uit de Bijbel lees? En bij dagen en bij nachten daarmee bezig ben? Dan kan het toch nog alleen maar in je hoofd zitten. En dan zit het een voet te hoog, zo zeiden de mensen dat vroeger. Een voet, zeg maar zeggen, zo'n afstand. Te hoog. Ze bedoelde, het moet in je hart komen. Het moet in je hart zitten. Het kan een voet te hoog zitten. Dan zit het hier in je verstand. Nou, ik begrijp die uitdrukking, gemeente. Maar het klopt natuurlijk niet. Want het kan nooit te hoog zitten. Het moet ook in ons verstand zitten. Met heel uw verstand. Zo zegt de schrift. En met al uw kracht. Hem zoeken, hem dienen, hem vrezen, hem eren. Maar het moet natuurlijk wel naar beneden zakken, om het maar zo met dat beeld te zeggen. Het moet wel in ons hart een plaats hebben. Want als het in ons hart geen plaats heeft, dan brengt die verstandelijke kennis ons niks. Het gaat om ons hart, het gaat om het liefhebben, het gaat om het vertrouwen zoals we dat hebben gelezen. En dat geldt voor alle dingen. Als wij... Jongens, als wij en meiden, als we verliefd zijn, dan kun je het nog zo druk hebben op school of op je werk. Maar je grijpt nog alles naar je mobieltje om te kijken van, heeft ze wat geschreven? En je zoekt contact bij dagen en bij nachten. Dat is echt niet te veel. Want dat meisje, die jongen, die heeft je hart en je bent geïnteresseerd en je wilt alles over hem, over haar te weten komen. Dat is toch liefde? Dat heeft je hart. En zou het zo ook niet zijn met iemand die God zoekt te kennen? Dat hij de bron van die kennis gaat raadplegen. Die gaat lezen. Ja, maar ik hou niet van lezen. Gemeente, het gaat niet om de hoeveelheid dat u leest natuurlijk. Maar ik kan me toch niet voorstellen dat als je werkelijk God wil leren kennen. Als je hem zoekt, dat je dan je Bijbeltje dicht kunt laten. Of dat je boeken die over God vertellen niet wil raadplegen. En dat je niet zoekt. Bijvoorbeeld het boek van Ambrosius, het zien op Jezus. Of de boeken die gaan over de deugden van God, zijn eigenschappen. Of over de heilsfeiten. Of over de ambten van Christus. En dan zijn er vandaag de dag hertaalde boeken. Je hoeft echt niet naar die oud-Nederlandse boeken te grijpen, want die zijn inderdaad wel moeilijk. Maar er zijn genoeg hertaalde, in onze hedendaagse Nederlandse taal vertaalde boeken, korte hoofdstukjes, waarbij je echt kunt vinden wat je nodig hebt om God te kennen. En als dat nou echt in je hart leeft, dan zoek je die middelen toch. En dan besef je ook nog eens te meer, gemeente, dat toegepast moet worden. Daar zoek je ook naar. Want kennen van God, vorige week heb ik het ook al gezegd, dat is een zaak van liefde. Adam en Eva kenden elkaar, bekenden elkaar. Die lagen aan elkaars hart. Die hebben elkaars hart horen kloppen. En dat geldt ook van Johannes, de discipel die Jezus lief had. Johannes lag aan de borst van de Heer Jezus. En hij zei, dit is het eeuwige leven dat zij u kennen, de enige en de waarachtige God. En Jezus Christus die gij gezonden hebt, hij kende de Heer Jezus. Hij had aan zijn hart gelegen, hij hoorde dat hart kloppen. En niet alleen maar letterlijk, maar hij kende dat bevindelijk. Dat bevindelijke kennen van God, daar gaat het uiteindelijk om. Dat het vanuit ons verstand, vanuit onze kennis, een bevindelijk, een ondervindelijk kennen wordt. Dat je hem ontmoet hebt, dat je zijn hart hoorde kloppen. Dat je hem leerde kennen in zijn deugden, zo zeggen we wel eens. Zijn eigenschappen. En dat hij is zoals hij zegt dat hij is, in zijn heiligheid. Zodat je hem kinderlijk gaat vrezen, diep respect hebben, ontzag voor zijn majesteit. Zijn rechtvaardigheid gaat doorleven en de psalmdichters gaat verstaan als ze zeggen, Heere, ga niet in het gericht met uw knecht, want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Dat hoort bij het kennen van God. Maar ook in zijn liefde. En dat je dat met de dichter gaat meestamelen. Geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost ooit zijn ontfermende ogen dan Israëls Heer op ieder die hem vreest. Dat je het hart van God hoort kloppen. Zoals die verloren zoon. Dat hart van die vader hoorde kloppen toen hij zijn jongen in zijn armen sloot. In zijn zonden en in zijn ellenden en in zijn stank van de varkens ging hij naar de vader toe. En zoals hij was, sloot die vader hem in zijn hart en aan zijn borst. En die jongen die hoorde het. Dit hart dat klopt voor mij. Deze mijn zoon was dood en is wederlevend geworden. Hij was verloren en is gevonden. Nou, wie dat mag ervaren, gemeente, die is bedorven voor de wereld. Die is bedorven voor de afgoden. Ik zeg niet dat hij daar nooit geen strijd meer mee heeft en dat hij nooit eens kan struikelen. Maar die begint God te kennen. En die begeert God meer te kennen. En die begint hem te zoeken. Met ingespannen krachten. En dan ook het tweede, want ik haast mijn gemeente om verder te gaan. Onderwerpen. In alle ootmoedigheid en leidzaamheid mij hem alleen onderwerpen. Dat is gemeente hogeschool, zou ik bijna zeggen. Hem onderwerpen. Hem geheel onderwerpen. Want deze enige God doet natuurlijk allerlei onbegrijpelijke dingen. Er zijn natuurlijk godsdiensten die hebben dat mooi opgelost. Die zeggen nou van God, daar komt het goede. Van Allah komt het goede. En van Diva komt het goede. En van de boze, van de duivel, van de Satan, of wat ze, hoe ze het ook noemen, daar komt het kwade vandaan. En zo wordt het in de moderne theologie ook wel gezegd. God is een medelijdend God. God strijdt wel tegen het kwade, maar ja, hij kan er ook niks aan doen. Maar hij lijdt mee, hij heeft ook verdriet. Het enige wat er dan bereikt wordt, gemeente, is dat je een machteloze God hebt. Dat God ook niks kan doen aan dat kwaad. En dat hij ook machteloos maar toestaat te kijken. En dat hij wel hoort, maar dat hij niks voor je kan betekenen. Dus dat is geen oplossing. En zo is het ook niet bijbels. De schrift leert ons niet dat het kwade van de duivel. Ja, natuurlijk komt het kwade ook van de duivel, natuurlijk. Maar niet dat God daar geen enkele hand in heeft en er geen enkele macht over heeft. Job zei het toch ook, zou ik het goede van God ontvangen en zou ik het kwade niet ontvangen? En er is een profeet die zegt, is er een kwaad in de stad dat de Heere niet doet? En dat betekent niet dat God de bron is van het kwaad en de auteur is van het kwaad. Maar we moeten nooit denken dat God daar machteloos bij staat toe te kijken. En dat hij ook geen raad weet met al dat kwaad in de wereld. En dat de mens het daar te kwaad mee heeft. En dat de mens daar tranen over schrijdt. En dat de mens vastloopt met het beleid van God. En geen raad weet met de voorzienigheid van God. Dat is iets anders. Daar lezen we natuurlijk veel psalmen over. En natuurlijk zijn de psalmen van Asaf klassiek in dat opzicht. Als hij een God dacht, dan maakte hij misbaar. Hij begreep God niet. Hij was nijdig. Op die goddelozen natuurlijk, die het voorspoedig hadden. Maar hij was ook nijdig op God. En hij begreep God niet en hij verzette zich tegen God en hij was opstandig tegen God. En hij was het niet eens met de wijze waarop God regeerde. En zijn voeten waren bijna uitgegleden, zo zegt hij. Totdat hij in Gods heiligdommen inging. En zag in dat heiligdom dat er een voorhangsel was. Waarachter God woonde, in het heilige der heiligen, boven de ark des verbonds. En dat hem niet toegestaan werd om daarin te kijken. En toen viel er licht over de weg van Asaf. En toen ging Asaf belijden en beleven. Ik was onvernuftig. Ik wist niets. En ik was een groot beest bij u. Toen kwam hij op zijn plaats. Als nietig, onwetend, klein mensje. Voor de hoge, volmaakte, heilige God. En toen waren zijn problemen natuurlijk niet weg, die waren niet opgelost. Zijn situatie was niet veranderd. Maar Asaf was veranderd. Er viel licht over Asaf. En hij kon zich met lijdzaamheid en ootmoedigheid, zoals de catechismus hier zegt, onderwerpen. Zoals de psalm dat zegt, zo leert hij zich geduldig gedragen. Zo ziet hij het einde van de kwade dagen. Dan wordt de roede zelfs gekust. En de onderwerping, die geeft hem rust. In alle ootmoedigheid en leidzaamheid hem onderwerpen. En Asaf zegt, God gaat onbegrijpelijke wegen. Maar God gaat nooit onrechtvaardige wegen. En al begrijp ik God niet, maar ik vertrouw God wel. Hij is te vertrouwen, zo zegt de catechismus. God is strikt rechtvaardig. Hij doet nooit oneerlijke dingen. En als wij het niet snappen, gemeente, dan ligt dat niet aan God, maar dan ligt het aan de beperktheid van ons verstand. Dan ligt het aan de verdorvenheid van ons hart. Maar het geloof, dat kinderlijke geloof, dat leert zich onderwerpen. En dat leert hem vertrouwen. Maar daar heb je dan ook inderdaad echt geloof voor nodig. Dat geloof dat als een gave van God komt. En dat geloof, daarvan wordt hier belijdenis gedaan. Het is een ware gelovige die hier aan het woord is. In alle ootmoedigheid, want ik heb nergens recht op. Dat zei Job ook, ik heb de hand op mijn mond gelegd. Toen de Heere vroeg, Job, wie denk je dat je bent? Was jij erbij toen ik de hemel en de aarde heb geschapen? Denk je dat je mij ter verantwoording mag roepen? Dat we God mogen laten, de gemeente. En dat we bidden om bewaard te worden voor opstand tegen God. Want dat is een verloren strijd. Er zijn mensen die in al hun waanwijsheid en in al hun grootsheid denken ze tegen God durven te zeggen, nou als ik hem zie straks, dan zal ik hem wel eens even wat vragen stellen. Dan mag hij mij wel wat uitleggen. Nou, wij hebben niks aan God te vragen. Wij hebben hem helemaal niet te dagvaarden. En er zijn mensen die zeggen, nou met zo'n God wil ik niks te maken hebben. Die God die Auschwitz toelaat enzovoorts. En nogmaals, gemeente, ik zeg niet dat we daar het niet moeilijk mee hebben. Juist de gelovigen hebben zo'n moeite met ook de voorzienigheid bij tijden. En je kan wel afscheid van deze God willen nemen, maar dat helpt niks, want we komen hem toch een keer tegen. En dan zal blijken dat wie zich tegen hem verhardt, nooit vrede zal ontvangen. Niet hier op aarde en zeker niet in de eeuwigheid. Maar de onderwerping, die geeft rust. Daar mag je dan ook om vragen. Heere, leer mij die ootmoedige leidzaamheid. Bewaar me voor opstand. Bewaar me voor waanwijsheid. Bewaar me dat ik het beter zou weten dan u. En Heere, vooral wilt u het ten goede gebruiken. Alle dingen, zo zegt de apostel, moeten medewerken ten goede. Voor degene die God lief hebben. Zodat je echt vanuit de bevinding van je hart mag zeggen, het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Zodat je het echt van harte mag belijden. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Dat is wat de catechismus ons hier voorhoudt. En het diepste daarvan, het geheim erachter, dat is dan ook dat derde, dat we hem van harte, van ganser harte lief hebben. En dat is het resultaat eigenlijk van al die andere woorden. Eigenlijk ook de bron. Hem van ganse harte lief hebben. Dan gaat het inderdaad over dat hart. Daar bedoelt de Bijbel mee die meest intieme, die meest innerlijke plaats die een mens heeft. Waar zijn ziel in zit. Waar zijn geest huist. Waar het diepst van zijn bestaan in zit. Daar gaat het om in het eerste gebod. Van ganser harte God liefhebben boven alles. En vandaar dat de Heer ook vraagt, Heer, mijn zoon en mijn dochter. Niet geef mij uw lippen. Natuurlijk, die moeten ook de Heer prijzen. Niet geef mij uw handen. Natuurlijk moeten wij onze daden besteden in de dienst van God. Maar geef mij uw hart. Want als de Heer ons hart heeft, dan heeft Hij ook onze ogen, dan heeft Hij onze lippen, dan heeft Hij onze handen en onze voeten en alles wat wij hebben en kunnen. Ons hart. En daar komen de geboden altijd weer terecht. Van ganser harte Hem liefhebben. En volgens de apostel in Romeinen 13 zegt hij dat, is de liefde de vervulling van de wet. Wat betekent dat? Als hij zegt de liefde is de vervulling van de wet. Nou, dat we alleen vanuit de liefde tot God, de wet kunnen gaan vervullen. Dat we Hem lief hebben boven alles. En dan zeg ik niet dat een mens niet meer zal zondigen. Want dat oude bestaan, dat blijft er nog. Dat wist Paulus maar al te goed. En juist de Romeinenbrief die getuigt daarvan. Maar omdat die liefde in zijn hart lag. Omdat God die liefde uitgestort had. Daarom ging hij die zonde zo haten. En verlieden, daar vandaan vluchten. Daarom kreeg hij zo'n hekel aan zijn vlees, waarin hij die andere wet zag die hem deed zondigen. Daarom verfoeide hij zichzelf en schold hij zichzelf uit. Ik ellendig mens. En als het dan gaat, gemeente, over de liefde, dan is dat ook de vraag die de Heer stelt, toch? Hebt gij mij lief? En dan met een hartelijke liefde. En met een ongedeelde liefde. En natuurlijk kun je zeggen, ja, maar liefde kun je niet dwingen. Ja, dat is ook zo, maar God eist het wel. De Heere liefde hebben boven alles. Dat wordt al bij onze geboorte gezegd, of liever gezegd bij onze doop. Hem lief te hebben, van harte lief te hebben. En wat is daar nu van in uw leven terechtgekomen? Hebt u Hem lief? Dat hoort ook bij dat gebed uit Psalm 81, dat als je dat ontbreekt, dan wil Hij het schenken. Als je het smeekt. Ook Psalm 81 is een gepaste psalm als het gaat om dat gehoorzamen aan het eerste gebod. Nou, gemeente, er zou nog zoveel meer te zeggen zijn over dit eerste gebod. Maar dit is dan wat de catechismus in de schriften gevonden heeft. Hem recht kennen, Hem ootmoedig en leidzaam aan Hem onderwerpen. Hem van harte liefhebben. En dan komt de Heer met dit gebod ook heel persoonlijk. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En als we dan nog even in gedachten teruggaan naar de Horeb, naar de Sinaï, dan stond de massa van dat volk daar om die berg heen. En die hoorden allemaal dat woord. Maar de Heer sprak niet de massa aan. Hij zegt niet in het meervoud, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Nee, er wordt in het enkelvoud gesproken. Eerste of tweede persoon enkelvoud. Gij, enkelvoudige man of vrouw, jongen of meisje, ook hier in de kerk. En dan kun je je naam daarbij invullen. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Je niet verschuilen in die massa, ook hier in de kerk. De Heer kijkt u, kijkt jou persoonlijk aan. Ik heb jou op het oog. En ik bedoel u. Geen andere goden, maar mij recht kennen. Je aan mij onderwerpen. En mij van harte liefhebben. Nou, wie zal niet zijn hoofd moeten buigen? En wie zal niet voelen, wat sta ik ook hier schuldig aan? Juist aan de liefde. Van ganser harte liefhebben. Dan voel je wel dat je niet klaar bent met dit eerste gebod als je zondags in de kerk komt. Hoe goed het op zichzelf ook is. Of dat je vandaag weer van je gaven hebt gegeven aan de dienst van de Heer. Hoe goed het op hetzelf ook is. Of dat je vanmiddag een stukje uit Bunyan hebt gelezen. Of vanavond misschien weer de preek aan de hand van een catechismusverklaring nog eens naleest. Hoe goed het op zichzelf ook is. Maar de Heer vraagt naar mijn hart. De Heer vraagt naar mijn ganse hart. Dat woordje alleen. Dat woordje alles. En weet u wat het genadeleven nou, gemeente, voelt? En waar het genadeleven uw behoefte aan krijgt? Aan hem die wel genoemd wordt het einde van de wet. Het doel van de wet. Christus, de middelaar Gods en der mensen, de borg. Ik draag uw heilige wet die gij de sterveling zet in het binnenste ingewand. Ik kom, o God, om uw wil te doen. En dat heeft hij volmaakt gedaan. Hij is zo vaak verzocht, de Heer Jezus Christus. Bij het begin van zijn openbare omwandeling op aarde kwam de duivel direct op hem af. Eén keer buigen en je krijgt van mij alle koninkrijken der wereld. En toen heeft de Heer Jezus met de schriften in de hand gezegd, nee, want de Heere God, uw God zult gij dienen en hem alleen eren. Eerste gebod. Hij wederstond de duivel, want hij had God lief boven alles. En zo ging het zijn hele leven door. In zijn dadelijke gehoorzaamheid heeft hij de wet volmaakt gehouden en niemand kon hem overtuigen van zonde. Want hij heeft nooit zonde gehad of gekend. En toch treffen we hem dan aan buiten de poort, zoals Hebreeën 13 dat zegt. Daar hing dat kind van de vader. Daar hing de knecht des Heren die hem volmaakt gediend heeft. Die zo teer de Heren gevreesd heeft. Die hem zo kinderlijk lief gehad heeft. Die zich zo gewillig aan hem onderworpen heeft. En al die werkwoorden die hier dan staan. Het is Christus die wij hier zien staan. En toch horen we hem klagen. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Ook in zijn lijdelijke gehoorzaam, ook in zijn sterven, heeft hij gehoorzaamd aan dat eerste gebod. Want hij draagt daar de schuld van zijn volk. De schuld van al die nalatigheid. Zoveel nalatigheid. Vanochtend in de kerkraad werd het ook nog opgemerkt. Dat een oud kind van God dat ooit zei. Dat de Heer nou eigenlijk nooit plezier heeft van zijn kinderen. Zoveel nalatigheid. Er is al een klein beginsel van die nieuwe gehoorzaamheid. Maar dat hoge wat de catechismus hier zegt. Hem alleen. Alles van ganser harte. Dat wordt niet gevonden. En dat doet een kind van God pijn. Dat voelt het genadeleven. De Heer is alles waard. En ik zou u ook alles willen geven, Heer, maar ik heb niks. Kom zo tekort, die nalatigheid. Dat wordt bijna nog dieper gevoeld, gemeente, als de dadelijke zonden. Als je God mag leren kennen in die deugden. God mag leren vrezen, liefhebben, vertrouwen. Wordt juist die nalatigheid zo'n schuld. En dan kom je bij dat einde van de wet. Bij het doel van de wet, namelijk aan het kruis van Golgotha, waar Christus voor die nalatige kinderen geleden heeft. Waar hij die schuld ook op zich nam. Als ware hij een overtreder van het eerste gebod, is hij van God verlaten. is door God gestraft met de bittere en smadelijke dood van het kruis. En wie hem zo leert kennen, de middelaar Gods en der mensen, diens hart wordt in liefde ontvonken juist tot hem. Juist bij het leren van wat de wet is. In zijn negatieve zijde, maar ook in zijn positieve kanten. Dat mij alles ontbreekt. Dat ik alleen maar schuld overhoud. Wat krijg ik dan een behoefte aan die, niet alleen die schuld overnemende borg, maar ook aan zijn heiligheid. Dat zijn heilige leven mij als een mantel van heiligheid en gerechtigheid wordt aangereikt, waarmee ik voor God bedekt ben. En zoals zondag 23 dan zegt, dan ziet God mij aan alsof ik nooit één zonde had gekend of gedaan. Ja, alsof ik zelf alle gerechtigheid had volbracht die Christus voor mij volbracht heeft. O, is deze borg, u die genade mag kennen, is deze borg en middelaar dan niet al uw liefde waardig? Die in zijn dadelijke en zijn lijdelijke gehoorzaamheid alles volbracht heeft. Is deze Heer Jezus het dan niet waard om bemind te worden? Om gevreesd te worden? Om gediend, gevolgd, vertrouwd te worden? Hebt gij mij lief? Zo vraagt de Heer Jezus aan die mensen. En dan kan een Simon Petrus niets anders zeggen, want dat leeft in zijn hart. Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Is dat ook uw antwoord? Mag jij dat ook zeggen? Gij weet alle dingen. En gij weet dat ik u toch lief heb. Amen. Zoudt gij dit eerste gebod in onze harten en zielen willen afdrukken? En vervul ons met uw liefde. En schenk ons de vreze des Heren. En alles wat ons van nature zo ontbreekt, om uw liefde te hebben boven alles. En met heel onze hart, met heel ons hart en met al onze krachten. Schenk ons de Heer Jezus Christus. De grote wetsvolbrenger en wetsvervuller. Het einde, het doel van de wet. Het is toch het grote werk Gods. Dat we geloven in Hem die Gij gezonden hebt. Heer, wilt U het onvolkomen in de prediking genadig verzoenen en vervullen en volmaken. En alles wat van U was, Heere, met Uw zegen achter vervolgen en heiligen aan de harten. Ga met ons het verdere van deze avond. Sterk ons in alle dingen. Ook in de week die we begonnen zijn. U kent ons leven. U kent ons hart. U weet van onze noden en onze zorgen, onze zegeningen, onze werken. Wees met de vaders en de moeders in de gezinnen, de kinderen op school, maar ook de allerkleinsten dragen we aan U op, of het leven dat verwacht wordt. En kan de jongeren van de gemeente ontfermt U zich hierover en houdt hen vast. Wees met de alleengaanden. Wees met hen die zorgen hebben, in nood zijn, in rouw zijn. Ook als deze week de gang naar het graf nog moet worden gemaakt. Heere, laat het oog op U geslagen mogen zijn. En help de familie van onze overleden broeder de graaf in al deze moeilijke omstandigheden. En wilt U zelf, Heere, Uw woord krachtig doen laten zijn. Wees met ons in alle dingen. Bewaar ons voor een onverwachte en onverzoende dood. Gedenk ook, Heere, onze oudherder en leraar dominee Tanis, die aanstaande dinsdag zijn 95ste verjaardag mag gedenken. We danken U, Heere, dat hij nog onder ons mag zijn, dat hij nog zoveel krachten en verstand mag ontvangen. Wilt U ook hem nabij zijn, Heere, in de avond van het leven. En schenk hem Uw genade. Verlaat niet wat Uw hand begon, o levensbron, wil ik ons zijn leven bijstand zenden. En hoor onze gebeden, terwijl U vragen of dat U ook onze vriend en broeder dominee Kiewiet volgende week hier op de kansel nabij wilt zijn. En ons in Oude Kerk aan de Amstel. Heere, zegen Uw woord en hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Psalm 115 vers 2 en vers 5. Ontvang met biddende harten de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.